Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe uitzending met een nieuwe gast van De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio diaken Jos van Kleef. Hij is rector van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Rust in Heppeneert en zal ons daar vandaag over komen vertellen. Hartelijk welkom in onze uitzending en dank u wel voor uw komst.
Dank u wel voor de uitnodiging en goeiedag aan iedereen.
Misschien aan het begin van deze uitzending eerst een beetje vertellen, als u wilt, waar Heppeneert precies ligt, waar we dat moeten situeren, en dan ook uw persoonlijke betrokkenheid bij het heiligdom.
Heppeneert is een gehucht van Mazeik, en Mazeik ligt aan de Nederlandse grens. Heppeneert is een agrarisch gebied, daar zijn een aantal grote boerderijen, en daar is dus het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Rust. In Heppeneert staan er 50 huizen, en er wonen ongeveer 130. En er wonen ongeveer 130 mensen. En van die 130 mensen mogen wij zeggen dat er ongeveer een 25, 26 als vrijwilliger meewerken in ons heiligdom.
Er is een aanzienlijk percentage.
Dat is een aanzienlijk percentage, ja.
En bent u zelf van Heppeneert?
Ik ben zelf niet van Heppeneert, ik ben van Mazeik. Maar ik ben in Heppeneert terechtgekomen heel veel jaren geleden, toen de pastoor daar vertrok. Die ging op pensioen. En het moest overgenomen worden door de geestelijkheid van Mazeik. En toen waren er nog, in Mazeik was er ook nog een deken en kaplaans. En die zouden dat overnemen en die gingen daar de eucharistievieringen verzorgen, maar in Heppeneert is er ook nog altijd een lof. En de deken van Mazeik die vroeg aan mij, weet jij hoe dat lof, hoe dat gaat? En ik zeg, ja, ik ben er verschillende keren geweest. Wilt jij meegaan, zegt er, om dat een beetje mee te helpen verzorgen? En we zijn dus, van toen af ben ik naar Heppeneert gegaan en ben ik daar blijven gaan. Tot 11 jaar geleden ben ik dan daar als verantwoordelijke aangesteld.
En misschien een beetje de historiek van het heiligdom schetsen aan het begin van deze uitzending.
Ja, de eerste vermelding van een kerk van Heppeneert die dateert reeds uit het jaar 1202. En de kapel van Heppeneert was een appendix, zeg maar een aanhangsel, van de kerk van Neerouteren, dat is een dorp verder, en de abdij van Thorn, en dat is in Nederland. En de abdij van Thorn die bezat het patronaatsrecht. Ze mochten de pastoor benoemen en zij mochten ook in die tijd belastingen innen. Op 6 juni 1567 werd de parochie Heppeneert overgedragen aan de Kruisheren. En de Kruisheren dat is een kloosterorde en die is ook nog altijd aanwezig in Mazeik. Na de Franse revolutie werd de parochie Heppeneert vanaf 1801 afhankelijk van de kerk van Eele en vanaf 1807 van de parochie Mazeik. Op 11 juli 1842 werd de kerk van Heppeneert een zelfstandige parochie. En in oktober 1871 werd onder impuls van de toenmalige pastoor Dame en de kerkfabriek een nieuwe kerk gebouwd. En die nieuwe kerk die werd feestelijk ingewijd op 19 september 1873. Het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Rust is een gedeelte van een eikenhouten passeretabel dat in het begin van de 16e eeuw werd vervaardigd. En vele eeuwen geleden spoelde het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Rust na een overstroming aan in Ele. En spoedig werd voor dat beeldje een kleine bidkapel gebouwd. En er groeide een levendige godsvrucht en vele pelgrims kwamen hier hun zorgen, hun vreugde, toevertrouwen aan Maria. Op 16 februari 1797 werden de kruisheren uit hun klooster verdreven en het genadebeeld werd rond die tijd verborgen en dat bleef verborgen tot 1801 in een oude kist in een stal van de boerderij Willigersgoed. Die boerderij bestaat er nog altijd en die is gelegen in Heppeneert. Op 5 maart 1801 keerde pastoor Koopmans, na gevangen genomen te zijn en gevlucht, terug naar Heppeneert. En hij haalde onmiddellijk het genadebeeld tevoorschijn en plaatste het in de kerk. De eerste 9 opvolgers hadden weinig belangstelling voor de verering. Maar op 10 mei 1883 kwam pastoor Frooien en hij gaf een nieuwe stimulans aan de verering van Onze Lieve Vrouw van Rust.
Dus om het samen te vatten, Onze Lieve Vrouw van Rust is niet altijd in Heppeneert vereerd geweest.
Nee, die is in Ele vereerd geweest, maar die is dus bij de Franse Revolutie terechtgekomen in Heppeneert. Om te verbergen, en die pastoor heeft niet beter gevonden als die daar weg te halen en in de kerk van Heppeneert te plaatsen en niet in Ele.
En sinds dat dan pastoor Frooien van Heppeneert aandacht heeft besteed eigenlijk aan de verering, heeft dat ook een heropleving teweeggebracht?
Ja, inderdaad.
Die is blijven duren tot op de dag van vandaag?
Tot op de dag van vandaag.
Ja,
dus het is pastoor Frooien ook die in eerste instantie dat Mariapark heeft laten maken.
En Onze Lieve Vrouw die daar vereerd wordt, Onze Lieve Vrouw van Rust, waar wordt zij in het bijzonder voor aanroepen?
Gelijk het woord het zelf zegt, vooral voor rust. Zij wordt wel voor van alles en nog wat aanroepen, maar rust is toch een heel bijzonder aandachtspunt.
Dat gaat dan over innerlijke rust?
Innerlijke rust,
ja.
Maar ook gewone rust, die mensen soms nodig hebben.
En dan over het genadebeeldje zelf. Mensen kunnen altijd eens kijken op de website van het Heiligdom van Heppeneert, als ze het nog niet gezien hebben.
Ja.
Het is ook een eigenaardige of toch een opmerkelijke uitbeelding van Onze Lieve Vrouw.
Ja, het is daarom, het is uit een retabel. En we zien daar Maria zitten in beschouwende houding, met het gezicht naar beneden. En achter haar staat Johannes, opkijkend naar het kruis.
Dus het is uit een retabel, inderdaad zoals u zei, van de Passie.
Ja.
Dus waar Onze Lieve Vrouw en de heilige Johannes zich aan de voet van het kruis bevonden.
Ja, inderdaad.
Ja. En hoe is dat achterhaald geweest? Omdat het beeldje is alleen als beeldje aangespoeld geweest.
Ja, maar dat wordt dus verondersteld.
Dat wordt verondersteld, ja. Omdat dat anders een uitbeelding is die we niet zou kunnen verklaren.
Ja.
Oké. Okay. Goed, dadelijk zou ik graag verder spreken over het heiligdom en over de mogelijkheid tot een bedevaart naar die plek. Maar we gaan er eerst tussenuit met wat muziek. U heeft muziek meegebracht.
Ja.
Verschillende liederen over het heiligdom en over Onze Lieve Vrouw van Rust. Het eerste is Mijn Heppeneert. Kan u dat misschien een beetje toelichten?
Mijn Heppeneert is een lied dat nog niet zo lang geschreven is, enkele jaren geleden, voor een feest van het koor van Kinrooi. En die hebben dat dus gezongen.
Dan gaan we daar nu graag naar luisteren.
Heppeneert, gij Heppeneert, langs de Maas al eeuwenlang, waar Maria wordt geleerd, voor haar vrienden ons gezang. Zie ons al open, sta ons bij in ieder uur. O
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met diaken Jos van Kleef, rector verantwoordelijke van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Rust in Heppeneert. Zo net hebben we het een beetje over de historiek gehad van het heiligdom. Ik zou het dan nu graag wat verder hebben over hoe het heiligdom eruit ziet, wat er allemaal te zien is, want naast het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Heppeneert dat daar vereerd kan worden, is er nog wel het een en het ander te zien. Ja. En of u daar wat over kan vertellen.
Ja, we hebben dus de kerk van Heppeneert, waar het beeld zich bevindt van Onze Lieve Vrouw van Rust. En buiten, naast de kerk, daar hebben wij het Mariapark. En in het Mariapark, daar zijn de 7 smarten van Maria uitgebeeld in 7 kapelletjes. En ook in het park staat aan de linkerkant en aan de rechterkant een groot bronzen beeld. Aan één kant staat Jezus de kindervriend, afgebeeld Jezus met een familie rond zich. En dat verwijst, waar ik het zelfs over ga hebben nog eventjes, over de kinderzegen die daar elke week na het lof plaats heeft in de kerk. En aan de andere kant, daar staat het beeld van de kaartridder van Heppeneert. En dat is een legende van de kaartridder van Heppeneert en die mag ik misschien ook eventjes toelichten. De legende vertelt ons dat in Heppeneert een edelman Riddard genaamd het kasteel Borkhof bewoonde. En om gedurende 7 jaar ten volle van het leven te kunnen genieten, verkocht hij zijn ziel aan de duivel en bezegelde deze overeenkomst met een handtekening in zijn eigen bloed. Toen de 7 vette jaren voorbij waren, nodigde hij al zijn vrienden en kennissen uit op een groot feestmaal. En op het einde van de maaltijd zei de edelman zijn vrienden vaarwel en hij maakte daar zijn hachelijke situatie bekend. Voordat hij vertrok met zijn paard, werd hij door zijn disgenoten aangeraden om zich aan te bevelen aan de heilige Gertrudes en de heilige Johannes. En tussen haakjes, de heilige Gertrudes is eigenlijk de patrones van de parochie Heppeneert. En dit gedaan hebbende gaf hij zijn paard de sporen en hij reed naar de plaats Het Zand genaamd. En bij een oude brug aangekomen zag hij de duivel reeds op hem wachten. Met een groot lawaai riep deze de ridder toe om niet naderbij te komen, omdat er een maagd op het paard zat. En toen de edelman omkeek, herkende hij de heilige Gertrudis. En even later was de duivel verdwenen. Riddard keerde dan luid jammend terug naar zijn kasteel en leefde nog enkele jaren in strikte soberheid. En na zijn overlijden werd hij op het kerkhof van Heppeneert begraven. En die grafsteen van de kaartridder van Heppeneert, die staat nog altijd nu tegen de zijmuur van de kerk. Dat is dus het verhaal van de kaartridder van Heppeneert. Dus, en dat bevindt zich dus ook in dat park.
Ja, dus zijn bevrijding eigenlijk toegeschreven aan de heilige Gertrudis, die de patrones is van de parochie. Ja. En wordt zij daar ook vereerd? Komen ook bedevaarders voor de heilige Gertrudis? Of is het...
Nee, niet dat ik weet zo. Omdat nee. Heel veel mensen die denken dat Onze Lieve Vrouw van Rust de patrones is van de parochie. Ja. Maar dat is dus niet. Onze Lieve Vrouw van Rust is het bedevaartsoord.
Ja. En dan sprak u ook nog over Jezus de kindervriend.
Ja, Jezus de kindervriend. Elke zondag is er nog een lof. Er zijn dus in het weekend 4 eucharistievieringen. 1 op zaterdag, 3 op zondag. En dan hebben we ook elke zondag nog traditiegetrouw het lof. En na het lof hebben wij dan de kinderzegen. En wij bidden dan Onze Lieve Vrouw van Rust speciaal voor onze kinderen. Kinderen die bijvoorbeeld onrustig zijn, die niet goed kunnen slapen en die veel schreien. En vandaar is dus die kinderzegen elke zondag in het lof om 3:30.
En dat is als vele jaren...
Zolang als ik weet.
Zolang als u weet, ja. Want een lof, velen van de luisteraars gaan dat zeker wel kennen, maar misschien niet iedereen. Zou u dat kort kunnen toelichten wat het eigenlijk is?
Ja, we hebben dus het lof bestaat in 3 delen. En we hebben het eerste deel is toegewijd aan Maria. En dan vereren wij het sacrament, dat is het tweede deel. En het derde deel is dan de kinderzegen en de reliquieverering. En die reliquieverering, dat mag ik misschien ook eventjes zeggen, de reliquie, op de reliquie staat geschreven dat het een stukje uit de rots is, of de grafsteen waar Maria begraven is geweest.
En is bekend hoe dat die reliquie in Heppeneert terechtgekomen is?
Nee, dat zou ik u niet kunnen zeggen.
Ja.
Maar die wordt dus nog na het lof, dus elke zondag, vereerd. Gewoon ook... door een groet en de hand op de reliquie te houden.
Ja, dat is ook heel bijzonder.
Ja.
Ja. En gezien er elk weekend nog 4 eucharistievieringen zijn, 1 op zaterdagavond, 3 op zondag, mag ik ervan uitgaan dat er ook veel mensen die eucharistie bijwonen?
Ja, heel veel. Heel veel. Het is natuurlijk zo dat in de winter is dat wel iets minder, maar in de zomermaanden is dat, mogen wij toch zeggen dat wij... elk weekend rond 500 mensen, ja. Zelfs nog iets meer, voor de eucharistievieringen.
Ja. En hoe verklaart u dat? Dat zijn mensen die van ver komen? Om...
Van overal.
Ja.
Van overal. Ook uit Nederland, Nederlands Limburg, en ook uit van de zelfkant. Zelfkant als Duitsland.
Ja. Want het heiligdom is vlak aan de grens.
Het is vlak aan de grens, ja. Wij krijgen ook veel bedevaarten uit die regio's.
Ja. Wat ik zelf ook heb gelezen op de website ter voorbereiding van dit interview, is dat er ook een aartsbroederschap verbonden is met het heiligdom. Wat is dat precies?
Ja, op 6 september 1889 werd het broederschap van Onze Lieve Vrouw van Rust opgericht door de toenmalige bisschop van Luik. En op 8 maart 1893 werd dit broederschap verheven tot het aartsbroederschap. Zij die zich daarvoor laten dan inschrijven, die zijn dan verbonden met de biddende gemeenschap in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Rust.
Ik mag ervan uitgaan dat u daar ook zelf deel van uitmaakt, van het aartsbroederschap?
Ja, daar ben ik ook lid van.
Ja.
Ja.
Ja, en zijn er vele leden?
Dat zou ik niet kunnen zeggen. Dat zijn duizenden leden in de loop van de jaren.
Dus het aartsbroederschap bestaat gewoon in een toewijding eigenlijk, een behoren tot de gebedsgemeenschap.
Ja, van Maria.
Ja.
En diegenen die zich dan laten inschrijven in het aartsbroederschap krijgen een medaille van Onze Lieve Vrouw van Rust en dus ook het gebed van het aartsbroederschap.
Er is ook een medaille.
Ja.
Ja. En dat is dan de afbeelding van...
Van Onze Lieve Vrouw van Rust.
Ja. Verder is er recent op het heiligdom ook nog een mooie toevoeging gekomen. Zou je daar ook iets over willen vertellen? Het is weer Mariaal.
Ja, het is een strooiweide waar mensen hun dierbaren kunnen uitstrooien. En zoals ik juist verteld heb van de 7 smachten van Maria in het park, hebben wij op de strooiweide de 7 vreugden van Maria. En die zijn uitgebeeld in medaillons. En bij elke medaillon staat dan bijvoorbeeld eerste blijde geheim van Maria, de boodschap. Maar wij hebben er elke keer een ondertitel bij gezet. En bij de boodschap hebben wij gezet licht in duisternis. We hebben het bezoek aan Elisabeth. En daar hebben we bij staan... Eenzaamheid verdwijnt. We hebben de geboorte, nieuw leven. Opdracht in de tempel, doelgericht leven. De terugvinding in de tempel, angst wordt hoop. De kroning van Maria in de hemel, sterkte door geloof. En tot slot de verschijning, moedig verder. Dat zijn dus de 7 medaillons die daar staan. Mensen kunnen dus kiezen waar dat ze hun geliefde willen uitstrooien, bij welk medaillon. En bij die medaillons komen dan ook, staan er platen waar de mensen eventueel een naamplaatje kunnen plaatsen van degene die ze hebben uitgestrooid. En dat kunnen wij ook als een park zien. Want dat is ook helemaal aangelegd met wandelpaden en dus aanplanting. Heel mooi.
Ja. En hoe is dat tot stand gekomen? Was er eerder al een kerkhof?
Het is eigenlijk tot stand gekomen. Het kerkhof wat er nu is rond de kerk, is niet van de parochie, maar is van de gemeente, van Mazeik. Wat gebeurde er in Heppeneer? Er waren heel veel mensen die kwamen daar illegaal strooien in het park, wat ik juist vertelde, van de 7 weeën van Maria. En we vonden, daar moeten we iets aan doen. En zo zijn we op het idee gekomen om die strooiweide te maken.
Ja. En zijn er intussen al mensen die daar gebruik van gemaakt?
Daar zijn nu, dus nog niet zo lang open, maar er zijn nu al 17 of 18 mensen uitgestrooid. En er zijn heel veel mensen die een aanvraag doen. We hebben dus een foldertje en dat kunnen ze meenemen naar huis. En aan de hand van dat foldertje weten ze dan alles hoe dat in elkaar zit.
We gaan er graag nog eens muzikaal tussenuit met het lied Onze Lieve Vrouw van Rust. Ja, de titel zegt hetzelfde.
Zelf, ja.
Met Sint Johannes Paulus.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we het vandaag hebben over het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Rust in Heppeneert. Bij ons in de studio is diaken Jos van Kleef, rector van het heiligdom. Meneer van Kleef, u heeft zo net verteld over de historiek, maar ook over het heiligdom zelf, wat daar ook allemaal te bekijken valt en te vereren valt. Nu vroeg ik mij af, een vraag die ik nog niet gesteld heb in het vorige deel. Zijn er eigenlijk wonderen toegeschreven aan Onze Lieve Vrouw van Heppeneert of van Rust?
Daar zijn eigenlijk geen wonderen toegeschreven aan Onze Lieve Vrouw van Rust. Maar ik mag wel zeggen dat er eigenlijk elke dag stille wonderen gebeuren. En stille wonderen die geen krantenkoppen halen en die niet op tv komen, maar die het hart van de mens heel diep raken.
En heeft u zelf een want u zet zich al zo lang in voor Onze Lieve Vrouw van Rust in Heppeneert. Heeft u zelf een bijzondere ervaring gehad met Onze Lieve Vrouw van Rust? Of is het gewoon een genegenheid die door uw aanwezigheid daar gegroeid is?
Ik heb altijd een heel grote bewondering gehad voor Onze Lieve Vrouw in het algemeen. En ik voel het daar eigenlijk nog veel sterker. En als het een beetje stressig is of weet ik niet wat, dan vind ik dat Onze Lieve Vrouw altijd helpt.
Dus u ontvangt altijd de rust die u zoekt?
Ik vind van wel.
Ja. 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 En over dan het heiligdom. U heeft daar straks al gesproken dat er veel vrijwilligers zijn die zich inzetten. Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken om zo'n heiligdom mooi en onderhouden te houden, zoals dat van Heppeneert is?
Ja, er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Hè? Alleen al voor het onderhoud. Maar daar hebben we dus vast personeel voor, die dat dus onderhouden op een zeer bijzondere manier, moet ik wel zeggen. Of dat het hun eigen huis is, wat ze onderhouden. Want het is altijd heel mooi verzorgd, alles is picobello in orde. De andere vrijwilligers, dat zijn mensen die of koster spelen, of lector zijn, of in de parochieraad zitten, of de parochiezaal uitbaten voor de bedevaarders. Noem maar op, 101 dingen die zij doen. Maar er komt ook heel veel werk bij kijken om die bedevaarten te ontvangen. Dus wij moeten al in het begin van het seizoen, dus januari, februari, dan sturen wij al documentatie naar alle parochies in Limburg en ook een gedeelte in Nederlands Limburg. En we schrijven ook elk jaar een doelgroep aan. Dus bijvoorbeeld dit jaar was dat Samana, volgend jaar is dat misschien Okra of een andere doelgroep om op bedevaart te komen naar Heppeneert. En dan sturen we dus ook nog die documentatie naar alle bisdommen en dan ook nog verschillende parochies in die andere bisdommen.
En om zo'n beeld te hebben, bedevaarders, hoeveel komen er zo op een jaar? Heeft u daar een beeld van?
Wij hadden verleden jaar, zijn er 130.000 mensen op bezoek geweest bij Onze Lieve Vrouw van Rust. Ja. En we hadden rond de 130, 135 georganiseerde bedevaarten, die dus met bussen naar Heppeneert komen. Dus die daar een ganse dag verblijven, dat is uitzonderlijk, want je kunt dus bijvoorbeeld, als je dat wilt, in Heppeneert hebben we dan ook een luswandeling. En dat noemt pelgrimerend wandelen in Heppeneert. En dan kan je ongeveer 90 minuten een mooie wandeling maken in Heppeneert. Maar er zijn ook bedevaarten die komen voor een halve dag. Het religieuze doen ze bij ons. En dan gaan ze bijvoorbeeld naar Torn op bezoek of ergens anders.
Ja, het is ook een hele mooie streek natuurlijk.
Ja, het is heel mooi. Ja. Dan zeg ik het zelf. Ja.
En jullie zijn ook in de mogelijkheid om grotere bedevaartsgroepen te ontvangen?
Ja, we hebben dan wel groepen zijn erbij van 120, 130. Die kunnen wij dus te baas. Ja. Dus, en in de kerk, maar ook als ze eventueel in de zaal willen voor, noem maar iets, koffie met fly of met een broodje, dat kan daar ook. Ja. En er zijn ook nog een aantal horecazaken in Heppeneert.
Ja. En u zegt, het heiligdom heeft of de parochie van Heppeneert heeft zelf geen pastoor meer.
Nee.
Dus de priesters die dan in het weekend de Eucharistie komen opdragen.
Ja, dat is dus een. Dat wordt dus verdeeld tussen de priesters van het dekenaat. Dat wordt dus ene keer om de zoveel maanden wordt een lijst opgemaakt die zij zelf kunnen invullen. En dan kunnen zij dus ook een viering daar komen verzorgen.
En vroeger had het heiligdom voor u rector was een priester als rector?
Voor mij is ook nog een diaken geweest en ook nog een keer een parochieassistente. En daarvoor was het nog een pastoor die toen vertrokken is.
Ja.
En dan is het overgegaan naar Mazeik.
Ja. Jullie hebben ook een kaarsenkapel voor...
Wij hebben een kaarsenkapel. En die is dus buiten. Die is dus niet in de kerk. En waarom hebben wij die kaarsenkapellen buiten? Zoals jullie weten, kaarsen, dat zijn getuigen van vele intenties. Van veel vreugde, van veel zorg en pijn, maar ook van dankbaarheid. En die kaarsen branden als een gave aan Maria, opdat ze ons vergezellen in het leven bij vreugde en ook bij pijn. En dankzij die kaarsenkapellen is het dan altijd heel rustig in de kerk. Rust om op adem te komen en rust om aan Maria te kunnen toevertrouwen al datgene wat ons bezighoudt. En ook rust om de Heer te aanbidden en hem nabij te weten.
Nog één ding dat ik wil aanhalen. We hebben op onze website van Radio Maria, om het heiligdom aan te kondigen, een foto geplaatst van de binnenkant van de kerk. En aan de linkerzijde bevindt zich Onze Lieve Vrouw van Rust, maar aan de rechterzijde is er ook nog een beeldengroep met drie...
Gezusters.
Drie gezusters. Als ik het goed heb... Het zijn heel eigenaardige namen. De heilige Bertilia, de heilige Eutropia en de heilige Genoveva.
Ja,
wat doen zij daar?
Die worden aanroepen voor een goede bevalling.
Oké. Voor een goede bevalling?
Ja.
Ja. Dus daarvoor kan men ook naar Heppeneert komen dan.
Onder andere.
Ja.
En dan kun je dan terugkomen voor de kinderzegen.
Ja. Het zijn ook vrij oude heiligen. Dat hier uit de 5e en 6e eeuw. Het is ook een...
Het is door een pastoor die daar geweest is, heel vroeger, die drie beelden daar geplaatst heeft, omdat hij, of het in zijn vorige parochie was, of daar stonden die ook. En zo zijn die daar eigenlijk terechtgekomen.
Dan gaan we er graag nog een laatste keer muzikaal tussenuit en dan na de muziek nog even hebben over uw persoonlijk geloofsleven. We gaan er tussenuit met Ons Lieve Vrouw van Heppeneert.
Yeah.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag kennis maken eigenlijk met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Rust in Heppeneert. We hebben hier bij ons in de studio diaken Jos van Kleef, die verantwoordelijk is voor het heiligdom. De liedjes die u heeft meegebracht zijn eigenlijk heel mooi. Het zijn echte gebeden eigenlijk, hè?
Het zijn eigenlijk echte gebeden en ik vind dat de tekst nog altijd hedendaags is.
Ja.
Alhoewel dat het dus dit lied wat we juist gehoord hebben, een zeer oud lied is. Dat gaat al heel lang mee.
Ja, ja, ik moest lachen met Onze Lieve Vrouw van Rust, jij die woelige kleutersust.
Ja.
Het is een leuke tekst eigenlijk. En inderdaad, als het dan al zo oud is, het zou evengoed recent geschreven kunnen zijn.
Ja, inderdaad. Ja.
In dit laatste deel van ons interview zou ik het ook nog graag een beetje hebben. We zijn in De Kerk Leeft, dus het is ook altijd een dimensie van geloofsgetuigenis over uw persoonlijk geloofsleven. U bent diaken, u zet zich al vele jaren in voor het heiligdom van Onze Lieve Vrouw. U heeft al aangegeven dat u een grote liefde heeft voor Onze Lieve Vrouw. Hoe is dat eigenlijk gekomen? Komt u uit een gelovig gezin?
Ik kom uit een heel gelovig gezin en mijn vader was in der tijd in Mazij koster. En die is gestorven toen ik 12 jaar was. En zo ben ik in de kerk, en mijn broer die nam dat over als koster en wij moesten allemaal helpen in de kerk. En zo is dat gegroeid en ik heb met van alles en nog wat geholpen en toen ik ouder werd, heb ik mij ingezet in de catechese en noem maar op. En ik voelde er wel iets voor om diaken te worden. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb de opleiding gevolgd en ik ben dus nu al 35 jaar of 36 jaar diaken, dus in die tijd. Ik was nog geen diaken toen ik al in Heppeneert ging om te helpen. Maar ik ben dus gewijd in 1986.
En wat betekende dat voor u, het verlangen om diaken te worden?
Om mij nog meer in te zetten voor de kerk en voor de mensen.
En waaruit bestaan uw taken dan, vooral als diaken?
Ja, nu vooral dus in Heppeneert. Dat is mijn hoofdtaak eigenlijk. Hè. Maar ik help dus ook mee in de federatie Mazijk, in de kerkelijke diensten. Ik doopsels die ik doe. Ik doe nu niet meer catechese, maar ik heb catechese gedaan. Enfin, alles wat in de kerk.
U ten dienste stellen waar het nodig is.
Ja, en regelmatig preken. Dingen.
Mooi. En wat we ook nog gingen even onder de aandacht brengen, is in het heiligdom in Heppeneert, van Onze Lieve Vrouw van Rust, zijn er op bepaalde momenten ook bijzondere vieringen,
ja.
Bijvoorbeeld in de meimaand.
Ja, de plechtigheden die worden vooral in de meimaand gevierd. Dat is tot op heden nog zo. En wij beginnen altijd met een plechtige opening op 30 april, de vooravond van 1 mei, met een concert om 20 uur 's avonds, een korte gebedsdienst en daarna hebben we een ontmoeting met receptie in zaal De Kaartridder voor iedereen die daar aanwezig is. En dan van 1 tot 9 mei hebben wij de eucharistieviering om 7 uur 's morgens en 's avonds om 7 uur. En 's avonds om 7 uur hebben wij altijd een gastpredikant. En dan de sluiting van de meimaand, die is op 31 mei om 8:30 met een plechtige eucharistieviering. En dan is er de kaarsjesprocessie en die gaat naar de boerderij Willigershoed, waar ik het toen straks over gehad heb, waar onze lieve vrouw zo lang is verborgen gebleven. En dan gaan we terug naar het park aan de kerk en daar de standenafsluiting. Er zijn nog wel activiteiten in de loop van de maand, dat kunt je altijd vinden op de website.
Ja. En dan misschien over de meer regelmatige zaken. Er is wekelijks 4 keer een eucharistie.
Ja.
Zou u misschien daar ook de uren van kunnen vertellen?
De zaterdagavond om 17:45 is er eucharistieviering. De zondag is er een eucharistieviering 's morgens om 8:00, om 11:00 en 's avonds om 18:00. En om 14:30 het lof met kinderzegen.
Ja. Dus daar zijn ook ouders met kinderen in het bijzonder op uitgenodigd?
Op uitgenodigd, ja.
Ja.
En in de week hebben wij nog een eucharistieviering. De maandagmorgen om 8:00, de woensdagavond om 7:00 en de vrijdagmorgen om 8:00.
En zijn er verder nog bepaalde feestdagen van Onze Lieve Vrouw waar een bijzondere...
Wij besteden ook veel aandacht aan Sacramentsdag. Dus Sacramentsdag, dan is er ook lof met aanbidding. En dat duurt van 14:30 tot 15:30. En dat is ook altijd heel mooi, waar veel mensen naartoe komen.
Ja.
Ja,
ja, het is wel bijzonder, hè? Zo'n klein, relatief klein en afgelegen heiligdom.
Ja.
Dat in deze tijd toch veel wedervaarders trekt.
Ja.
Dus, heel hartelijk dank voor uw getuigenis.
En, heel graag gedaan.
Ja, nu hebben de luisteraars ook eens kunnen kennismaken met een heiligdom, ja, eigenlijk aan een uithoek van het land.
Ja, en, inderdaad.
Ja, ze kunnen ook altijd informatie terugvinden op jullie website. Ja. Jullie hebben een website.
Ja, www.happeneert.eu.
Dus daar kunnen de mensen ook altijd informatie vinden. Dan gaan we aan het einde van dit gesprek nog luisteren naar iets van op de cd, iets dat je had meegebracht. Het is geen lied deze keer, maar het is een...
Het gebed van Onze Lieve Vrouw van Rust.
Ja, en door wie is dat geschreven? Of is dat ook een, iets dat al dat, meerdere jaren meegaat?
Dit is herwerkt door de toenmalige pastoor Michel Hoeze. En dat is door Hasselt dus goedgekeurd door vicaris Lavigne.
Meneer Van Kleef, heel hartelijk bedankt voor uw komst.
Graag gedaan.
Veel
en ik zou zeggen, iedereen welkom in Happeneert.
En dan gaan we nu nog luisteren naar het gebed. En daarmee besluiten we onze uitzending voor vandaag. Hartelijk dank.
Dank je wel. Moeder Maria, op u stellen wij onze hoop. Bij u zoeken wij troost en geborgenheid. Heel uw leven stond in dienst van God en van de mensen. Door uw geloof en uw gebed hebt gij ontdekt wat God van u vroeg. Door uw ja-woord op uw uitverkiezing hebt gij meegewerkt aan de verlossing van ons allen. Door uw beschikbaarheid voor Gods plan zijt gij de moeder geworden van Jezus, Gods Zoon. Wij bidden u, spreek voor ons ten beste bij uw Zoon, wanneer wij bang of onrustig zijn. Maak ons sterk wanneer wij moedeloos zijn en toon ons de weg naar Hem wanneer lijden of beproeving ons treft. Spreek ten beste voor allen die hongeren naar rechtvaardigheid, die zoeken naar de zin van hun leven, die gevangen zitten in eigen gedachten, die ziek zijn of belast door beproeving, die vervolgd worden omwille van hun geloof. Moeder Maria, samen met allen die u vereren als onze lieve vrouw van rust, vragen wij u, beschouw ons als uw kinderen en laat ons in alle omstandigheden ervaren de liefde van uw moederhart. Onze lieve vrouw van rust, bid voor ons.